Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 6, vers 11 tot en met 14. Openbaring 6, vers 11 tot en met 14. De te zingen psalmen, psalm 119, vers 26. Psalm 79, vers 1 en 2. Psalm 68, vers 1. Psalm 68, vers 2. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 6, vers 11 tot en met 14. De te zingen psalmen, psalm 119, vers 26. Psalm 79, vers 1 en 2. Psalm 68, vers 1. Psalm 68, vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken. En bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort bij het zingen van psalm 119, en daarvan het 26e vers, psalm 119, vers 26, tovar de volk heeft mij op het veld bespot, ben echter niet van uw wet geweken. Ik dacht, o Heere, aan hun rampzalig lot en uw gericht van oud af reeds gebleken. Hoe kort van duur is al het aards genot. Ik heb mij getroost, mijn ziel is niet bezweken. Psalm 119, vers 26. vindt u in Openbaring en daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Wij noemen u Openbaring 11, de versen 1 tot en met 14, voorafgegaan door de lezing van de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk, en de engel stond en zeide: Sta op en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen die daarin aanbidden. En laat het voor of uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor den God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hunner profetering. En zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plag, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien, 3 dagen en een halve, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze 2 profeten, degenen die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan, en zij stonden op hun voeten, en er is grote vrees gevallen op degenen die hen aanschouwden, en zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide, komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving, en het 10e deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven. Het 2e wee is weggegaan. Zie, het 3e wee komt haast.
Verhoogt nu ons voor het heilige aangezicht des Heeren en de gemeenschappelijk gebed. En nog, Heere, is dat het einde niet. De ene wee komt, het andere wee komt. Weer een wee, de weeën. De ene naar de andere kondigen aan de ontsluiting, de geboorte, alle dingen nieuw. Maar wat een weg. Een weg van wee, van pijn, van nood, barensnood. De wereld, de kerk. De geest die zucht met onuitsprekelijke zuchting. En Heere, daar nou iets van te kennen. Daar iets van te weten. Ja, daarin mede te zuchten. Want de geest zucht. De schepping zucht. En op de geest zucht, zucht ook een kerk. Een zuchtend volk. Zo begint het. Als u de schuldbrief gaat geven, dan komt er een zucht. En het gaat verder. Als ze zoveel genoten hebben en alles weer kwijt zijn. De zucht. Zou God nog van me afweten? En dat zucht gaat maar door. Als de ziel oog krijgt voor de nood van de wereld en van de kerk. En hij zucht. En zo gaat de kerk zuchtend voort. En straks een laatste zucht. Voor eeuwig uitgezucht. Thuis. In u. Heren, dat leven. Daar gaat het over. Daar gaat het om. En wilt u dat ook vanmorgen niet alleen laten verkondigen. Maar ook schenken. En dank dat we hier weer mogen zijn. Dat we deze morgen vroeg onze ogen mochten opslaan. Hier. Aan deze zijde van het graf. En niet in die eeuwigheid. En dat zal voor uw volk. Heren. Goed geweest zijn. Als ze daar hun ogen hadden mogen opslaan. Want dan waren ze bewaard voor al datgene wat ze nu nog moeten dragen. Maar voor diegenen die u niet kennen, Heer. Die nog onbekeerd zijn. Waren die vannacht gestorven. Dan hadden ze hun ogen opgeslagen in de hel. En geeft u daar eens een indruk van wat dat is. Om onbekeerd te zijn, jong en oud. En dan het wonder nog niets opgeroepen om voor God te verschijnen deze morgen, nog weer bij het leven bewaard, opdat wij het leven zouden vinden. En daartoe ook deze dienst, daartoe nog samengebracht deze morgen. Gedenk ons, Heer, als we hier zo samen zijn, in het spreken, in het luisteren, want dat kunnen we niet. We kunnen niet spreken, tenminste niet over u en over goddelijke zaken. Voor de rest kunnen we overal over spreken. En luisteren kunnen we ook al niet. We hebben ons oor verleend aan de vorst der duisternis. Dat luisteren we gaarne op. En alles wat de wereld ons te zeggen heeft. En ons boze hart. Maar doof voor u. En voor uw goddelijk woord. Maar wil dan nog een mond schenken om te spreken. En een oor om te horen. Een hart om opmerkzaam te zijn. Voor ons zoals we hier samen zijn gebracht deze morgen. Als leden van de gemeente. Ook als gasten, als jongelingen, ook uit Putten. Ons allen te samen gedenken dat ene nodige, want waar wij ook vandaan komen, leer ons onze diepste afkomst verstaan uit die gevallen mens Adam voortgekomen. En als er niets gebeurt, allen op weg naar de rampzaligheid. Maar dan heeft u nog een middel beschikt om een mens in die loop op te houden. Om hem tot stilstand te brengen, tot inkeer en terugkeer. Uw goddelijk woord door de bediening van de geest mag dat er zijn. En daartoe ook vanmorgen deze dienst nog ontvangen. Opdat dat wonder zou gebeuren bij de aanvang, maar ook bij de voortgang. Dat werk wat u eenmaal begonnen bent ook verdiept mag worden. Meer en meer verstaan mag worden. En Heere, geef zo vanmorgen in spreken, luister alles wat nodig is aan ons. Hier in de kerk, maar ook thuis, meeluisterend, waar we ons ook bevinden. Gedenk uw kerk over de rond der aarde. Wil zijn, Heere, met die vervolgde kerk in het bijzonder. En als we ons niet vergissen, we zouden ons graag vergissen. Maar wij moeten vrezen van niet, dan wordt dat getal dergenen die vervolgd worden alleen maar groter. En zien we ook niet van lieverlee in ons land dat gebeuren. Heren, dat wat lange tijd, eeuwenlang, een ontzaglijk voorrecht is geweest, dat ons werd gelaten. Het wordt meer en meer betwist, ingekort, dat voorrecht. Op het punt bijna om ontnomen te worden, om nog te zeggen wat u zegt. Om nog in alle eerbied na te spreken wat u heeft voorgesproken in uw woord en getuigenis. Hier, op het rond der aarde, die kerk, die ganse kerk, die uw planting is, uw werk, waar je voor instaat, waar je ook nooit meer van af kunt, die kerk, gedenk haar nog. En geef dat ook deze morgen in de diensten, het zijn het verborgen, het zijn het openbaar, het woord des levens mag uitgaan. En wil daartoe al uw knechten nog gedenken, die gij geroepen hebt om dit wonderlijke en dit onmogelijke en dit gemakkelijke werk te doen, want het is allemaal waar. Zo onmogelijk. En toch als u erin meekomt, zo gemakkelijk. Heren, maar hoe het ook zij, dat het mag gebeuren. En wil daartoe zelf in het midden aanwezig zijn. Gedenk zo uw kerk, uw oude verbondsvolk Israël, bijzonder ook in deze dagen van hernieuwde beproeving, want de ogen van de wereld zijn altijd gericht, bijzonder op dat volk. De wereld kan alles doen wat u verboden heeft. Geen mens zal iets zeggen, maar dat volk hoeft maar iets te doen. Of heel de wereld stort de minachting en het afkeuren erover uit. Heren, maar dat hoort altijd bij de gangen van uw volk. Ook al staat dit volk als geheel nog buiten die genade. Het zijn toch de beminden om der vaderen wil. En als zodanig nog het voorwerp van uw bemoeienissen, ook in deze tijd sterk dat volk. Sterk ook deze westerse wereld waar de kerk steeds kleiner wordt. Als een klein hutje is zij geworden. Heren, en we hebben het al moeten bedenken deze morgen. Het zal, zo wij het zien, alleen maar minder worden. En wie zal dan, als de storm opsteekt, nog staande blijven? Alleen diegene die door u is opgezocht. En die gaande is gemaakt. Heren, dat volk wat, daar kunt u niet van af. U wilt dat ook niet, maar u kunt dat ook niet, want ze staan gegraveerd in uw beide handpalmen. En ze vallen onder het besluit van de eeuwige liefde. Ze liggen verklaard in het hart van die borg. Ze zijn uw troetelkind, het is uw oogappel. Heere, sta op en gedenk uw kerk. Ook in dit lage land bij de zee. Wil alles ook hier nog geven. Heere, dat hier nog voortgang mag zijn van dat wonderenwerk der verzoening. En geef dan ook in dit lage land. En dat heeft een betekenis voor ons. Meer dan alleen maar in verband met de zeespiegel. Maar in verband met de spiegel van uw woord. Waar we diep onder zijn weggezonken. Dit lage land wilt nog gedenken. En dat er nog voortgang mag zijn. En dat er nog bediening mag wezen. En bekering gevonden mag worden. Heere, breid dan uw vleugelen uit. Over ons. Als land. Onze geëerbiedigde koningin. En haar huis. Allen die tot de regeerverantwoordelijkheid zijn geroepen. En Heere, dat brengt ons in gedachten. De komende week als u het geeft. Want we zijn mensen van de dag. En ieder ogenblik kunt u doortrekken met dit volk en met deze wereld. Dan zal het einde gekomen zijn. Maar als het zo zal zijn. Deze week de verkiezingen. Als mensen geroepen worden om hun stem uit te brengen. Wil ook dan geven, Heer. Dat er nog eens wat licht mag vallen. Ook onder ons waar het nou werkelijk en wezenlijk om gaat. Mensen die dingen naar de gunst van andere mensen. Maar dat er nou een God is. Die vraagt om niet anders te handelen en te wandelen dan in zijn gunst. En dat ligt van uw woord alleen. Ook richtsnoer, ook deze week. Heren, dan vallen de dingen open. En wil ook diegene dan sterken. Wanneer de roepstem uitgaat om weer hun plaatsen in te nemen. Om dat wonderlijke werk te doen. Om maar te getuigen dat er een God is die leeft. Dat er een God is die vonnis schrijft. Dat er een God is die eenmaal ons allen ter verantwoording zal roepen. Heren, bewaar ons in deze donkere en angstige tijd. En geef ook jongelingen en ouderlingen, oudsten en jongsten samen het licht van uw woord en van uw wijsheid. Opdat ze bij dat licht alleen zouden wandelen. Gedenk dan nog uw aanmächtig volk zeggen. En dat minder lucht krijgt. Maar ach, als u komt, dan is er weer ruim bang. Wil ze ons samen gedenken. Heren, ook deze kerk, deze gemeente, zoals we ook hier vanmorgen samen mogen zijn. Daar kunnen vreugde zijn, daar kunnen droefheden zijn waar u alleen maar volmaakt van af weet. En wilt u in bijzonder ook gedenken Matthijs Wiegers, die zo onverwacht in het ziekenhuis werd opgenomen, ook een behandeling mocht ondergaan. Heren, wil hem sterken en uit deze opname ook nog onderwijs geven. Niet alleen aangaande uw wonderlijke zorg dat u tot hiertoe hebt willen sparen. Maar wat ook voor hem, ja voor ons allen nodig is. Dat wij genezen worden door dat lieve bloed van Christus. Dat alleen reinigt van de zonde. Die ontzettende kwaal die ons allen naar het graf en naar de rampzaligheid sleept. Daar, Heer, is maar één middel. Dat afdoende is. Dat bloed der verzoening. Niet in de beschouwing en in de bespreking, maar in waarheid te ontvangen. Genezen te zijn, genezen te worden, verklaard door hem die het heeft gezegd. Ik zal u afkeringen genezen. Heere, gedenk hem ook het gezin daaromheen en alle noden en spanningen die daar kunnen zijn. Wilt u ons allen samen gedenken in deze moeitevolle omstandigheden, u op het allervolmaaktst bekend. En wilt u dan nog wegen geven waar wij ze niet meer kunnen zien. En wilt u nog voortgang geven waar wij met vrees bezet zijn. En zo ons nog gedenken in uw gunst. Gedenk allen die oud zijn, alleen hun weg moeten vervolgen door dit leven. Die de last van de ouderdom, van de ziekte, moeten dragen als een kruis. Dat ze wel van zich af zouden willen zetten. Maar dat opgelegd is. En daarom maar gevraagd of hij die het opgelegd heeft ook kracht wil geven om te dragen. Omdat er uit die kruisgang nog een gang zou worden geboren. Dat kruis nam van hem die zich heeft doodgeliefd voor zijn arme bruidskerk. Gedenk deze gemeente in haar breedte. Gedenk degene die geroepen zijn om leiding te geven. De raad van de kerk, allen die hier mogen arbeiden. Heere, gedenk ook het werk dat hier nog gedaan mag worden. Ook wat gisteren mocht geschieden voor de Gereformeerde Bijbelstichting, voor zending in China. Heere, de bedragen zijn genoemd. Van de gebeden weet u af. Wil het werk nog zegenen. En ons al te samen nog gedenken in dat ene nodige. Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Gedenk ons naar de rijkdom uw barmhartigheden. In hem die gij altijd hoort. In Christus Jezus uw Zoon. In de wegneming van onze ongerechtigheden. Uit genade. Amen. Schriftgedeelte dat u is voorgelezen mag ook vanmorgen zijn een tekstgedeelte. Dat is een groot stuk. In meer dan één opzicht een groot stuk. Het gaat over de kerk. Dat zou ik ook boven de prediking willen plaatsen. De kerk. U mag er ook achter zetten, de kerk in de eindtijd. Als u dan maar bedenkt dat de eindtijd hier wil zeggen, de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Wij zetten boven de prediking de kerk. Vier gedachten. Ten eerste staan we stil bij de maat van de kerk. De kerk heeft een maat. Alles heeft een maat. Wat betekent dat? Wel, het kan zijn een lengtemaat, hoe lang je bent. De lengtemaat kan zijn een oppervlaktemaat, lengte maal breedte, dat is een oppervlaktemaat. Kan ook zijn een inhoudsmaat, lengte maal breedte, maal hoogte, de inhoud. Wel, zo heeft ook de kerk een maat. Het gaat met name niet alleen over haar statuur, hoe groot ze is. Ach, ze zijn klein, ze hebben het met Jacob geleerd, kleiner te zijn dan al Gods weldadigheden. En haar grondslag, lengte maar breedte, dat is het onfeilbaar woord van God. En haar inhoud, dat vind je hier opgetekend. Zij dienen bij het altaar. Zij aanbieden, dat is het wezen van de kerk. En dat is de maat die genomen wordt. De maat van de kerk, haar inhoud, wat het werkelijk betekent, wat het inhoudt. En of wij daar ook bij horen, dat is het eerste. De maat van de kerk. Ten tweede, het getuigenis van de kerk. Dan staan we stil bij de profetie waardoor de kerk geroepen is samen met de overheid. Want er zijn twee getuigen die geroepen zijn om te profeteren in deze wereld. Haar getuigenis. En het derde, haar dood. Wat de kerk gaat sterven. En haar opstanding. Dat is vierde. De kerk zal opstaan. De kerk. Haar maat. Laten we samen lezen in vers 1. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods, dat is de kerk. En het altaar en degene die daarin aanbidden. De maat van de kerk. Vers 3 lezen wij. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen profeteren. 1260 dagen met zakken bekleed. Het getuigenis van de kerk, dat is boeteprediking met zakken bekleed. Ten derde, de dood van de kerk, ja, dat lees ik in vers 7. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen, oorlog aandoen, en het zal hen overwinnen en zal hen doden. De dood van de kerk. En als vierde de opstanding. Ik lees dat met u in vers 11. En na die drie dagen en een halve is een Jezus levens uit God in hen gegaan. En zij stonden op hun voeten. De kerk, ten eerste haar maat. Ten tweede haar getuigenis. Ten derde haar dood. En ten vierde haar opstanding. Hebben we zo ongeveer begrepen waar het over gaat? We hopen dat met de hulp des Heren willen nader te ontvouwen. We willen eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 79. En versta deze verzen op in het licht van hetgeen we juist gelezen hebben. Psalm 79, vers 1. Getrouw God, de heidenen zijn gekomen. Ze hebben stout, boos, aardig. Uw erfland ingenomen. Het tweede, het kostelijk bloed van uw gunstgenoten. Als water op Jeruzalem vergoten. Doet wijd en zijde des vijands woede blijken. En wat hebben we er volgt? 1 en 2 van Psalm 79. Johannes, die apostel die verbannen is naar het eiland Patmos, omdat hij niet gezwegen had voor de naam en zaak van Christus. Verbannen. En nu alleen op het eiland, voor de kust van Klein-Azië, daar is de hemel open gegaan op de zondag. De Heere heeft van zich laten horen. En heeft zich vertoond. Tot Johannes gesproken. Veel heeft hij mogen zien en mogen horen. En dan opeens komt dat woord tot hem. En gij, Johannes, gij die gedacht hebt hier wel te zullen moeten blijven tot het eind van uw leven. Nee, gij moet wederom profeteren. Weer in de wijngaard uitgestoten worden. Om het woord des levens te verkondigen. Johannes wordt geroepen om te profeteren, dat oude werk wederom ter hand te mogen nemen. En dan, om dat te kunnen doen, een meetroede, een rietstok, een stokje om te meten. Wat heeft dat te maken met profeteren? Johannes moet het woord Godstof verkondigen. Wat heeft dat te maken met een stokje, een rietstok, een meetroede? Ja, om te meten, wat is preken eigenlijk? Preken, dat is de maat nemen. Ja, daar houden we niet van. En we zeggen in de kerk, nou dat hoeft u helemaal niet te doen. U hoeft mij de maat niet te nemen. En ja, waarom niet? Nou ja, God bekeert ieder mens op zijn eigen wijze. En wie bent u dat u zich daar een oordeel over aanmeet? En voor een deel heeft u gelijk, maar blijft toch staan dat preken de maat nemen is. Of het niet te kort is voor de eeuwigheid. De maat nemen, dat is dus preken. En de maatstaf, dat weet u, hè, jongelaar, dat is Gods woord. Dat is het enige waardoor wij gemeten kunnen worden. Het woord van God, dat is de meetstaf. Meetstok, meetroede. Maatstaf, zeggen wij. Ja, maar wat moet er dan gemeten worden? Ja, de kerk moet gemeten worden, de mensen moeten gemeten worden, maar hoe gaat dat dan en wat dan precies? Moet er nou gemeten worden hoe vaak je naar de kerk komt? Moet de kerk afgemeten worden naar de lengte van de diensten en nog zoveel meer? Nou, ik zal het u besparen, dat allemaal niet. Wat wel, dan zijn we korter en eerder klaar. Wat wel, wel. De tempel, altaar en die daarin aanbidden. Dat is het wezen van de kerk. Tempel, in Efeze 2 kunt u lezen dat dat een aanduiding is voor de gemeente van God. Daar gaat het om het altaar. En bij altaar horen mensen die aanbidden. En nog een keer, dat is het wezen. Daaraan worden wij allen gemeten. Als wij voor God verschijnen. De tempel, het altaar en die bij dat altaar aanbidden. Maar wat betekent dat dan weer? Ik moet het wel precies weten. Want het luistert nou. Wat is dat dan? En dan moeten we eerst één ding onthouden. Dat wij allemaal al aanbidders zijn. Aanbidders allemaal, ja. Het enige verschil is, wat aanbid je? We hebben allemaal altaren waarop wij onze gaven leggen. Ik zal het uitleggen. Er is een altaar dat heet sport en spel. En er zijn jonge mensen en oude mensen die daarop hun gaven leggen. Welke gaven? Hun kracht, hun tijd, hun geld. En dat offeren ze op aan die sportgod. En het tweede altaar, ik noem maar wat anders, dat heet arbeid. Arbeid, die zijn altijd bezig. Nou ja, het kan nog net niet 24 uur per dag, hoewel, zelfs 's nachts zijn ze nog met zaken bezig. Altijd maar werken. Zij leggen al hun krachten en gaven inspanning op het altaar werk. En er zijn nog veel meer. Lust en vermaak. Allemaal altaren waarop mensen dus hun gaven leggen. Zij teren op in de dienst aan de duivel, want dat is het. Zo zijn we niet geschapen. Wij zijn geschapen om te offeren aan de God des levens. En daarom hebben we allemaal zo'n groot hart. We hebben zo'n groot hart, al waren er nou 7000 werelden, dan konden die er nog met gemak in en was het hart nog leeg. Zo'n groot hart heb je. Daarom kan de wereld ook nooit ons vervullen. En dan zou je het 70, 80, 90 jaar proberen, zul je met een leeg hart sterven. Dat is de rampzaligheid buiten God. Want dat hart kan alleen vervuld zijn met God. Dan is het vol. En als God er niet in is, dan is het leeg. Nou is het paradijs dit gebeurd. God uit mijn hart en ik op de troon. En wat is bekering? Ik eruit en God erin. Dat is bekering. Maar één ding is dus duidelijk. Wij aanbidden allemaal. Maar van nature aanbidden we alles buiten God. En wat is nou bekering? Dat we erachter komen wat een ontzaglijk leeg leven dat is. Wat een armoe om alleen maar te leven voor je werk. En voor je sport en spel en de genoegens van dit leven. Als de Heilige Geest gaat werken, laat hij dat zien. Wat een armoe. En straks ga je God ontmoeten. Wat moet je dan verantwoorden wat je niet verantwoorden kunt? Mijn leven verspeeld. Verdaan met alles wat voor de eeuwigheid geen waarde heeft. En als dat gebeurt vandaag, dan ga je roepen, oh God, zou ik nog bekeerd kunnen worden? En wat ga je dan doen? Ja, dan ga je het anders doen. Want dan zeg je, oh, als ik dat ga zien, dan kan ik niet meer doorleven. Dus ik kan niet meer dat zoals vroeger doen. Dat arbeiden, dat sporten en de genoegens van het leven opzoeken. Dat kan niet meer. En dan gaan de meeste mensen gaan gelijk naar het reukofferaltaar. En dan gaan ze offeren aan God hun gebeden, hun geboden, hun gevoelens. Alles wat er veranderd is, dat leggen ze neer en zeggen, kijk heren. Dat is nou voor u. Nou, is toch mooi? Is toch mooi? Als je niet meer je krachten opteert in de dienst aan de wereld, maar dat je nou bij dat reukofferaltaar staat om God te behagen. Gemeente van Vriezenveen, dat is de gang van een godsdienstig mens die heeft gezien dat het zo niet door kan. Dat is de grote val waar we allemaal in lopen. Want ik zal eerst met een andere altaar gekomen moeten zijn. Dat altaar niet binnen. Een mens wil gelijk binnen zijn. Hè? In dat heiligdom, maar hij moet eerst buiten zijn. Dat grote brandofferaltaar. Dat woord zegt het al. Branden. Iedere dag, hè? We weten, we zijn nu buiten. Hè? We zijn nu buiten het heiligdom. Iedere dag worden op dat brandofferaltaar, dat metershoge brandofferaltaar, lammeren geslacht. volkomen verteerd. Wat is dat eigenlijk? Brandofferaltaar. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat God beledigd is. Dat Gods eer geschonden is. Dat genoeg moet worden gedaan. Die eer van God moet genoeg worden gedaan. Wat hem is aangedaan moet goed gemaakt worden. En dan gaat een mens offers brengen. Om God tevreden te stellen. Maar ten diepste zullen onze offers nooit God tevreden kunnen stellen. Er is maar één offer dat God kan behagen. Dat zijn toorn heeft weggenomen, zijn boosheid en niet gedaan, zijn gramschap. Als het offer van Christus, die de helse straf heeft ondergaan. Al de toorn van God is in hem uitgebrand. En nou wijst dat grote brandofferaltaar naar Christus, naar Golgotha, die voor de kerk van God het offer heeft gebracht. En wat bedoel ik nou als ik zeg dat we daar eerst moeten komen? Betekent dat je daar eerst hebt moeten staan, in de beleving, kijk, daar had ik nou op moeten leggen. Nee, ik ga verder liggen. Daar moet ik op liggen. Ik moet voor een vertorend God ontmoeten. Ik moet door de toren van God getroffen worden. We moeten leren dat we vloekwaardig zijn. Verdiend om op dat altaar door Gods toren getroffen te worden. Door de bliksem van zijn ongenoegen getroffen te worden. Dat gebeurt alleen als we zondaar voor God zijn geworden. De zonde gepeild hebben. Als een zonde die de eeuwige rampzaligheid heeft verdiend. Dan zeg ik, Heere, daar moet ik nou op liggen. En uw toorn moet mij treffen. En als dat wonder gebeurt, dat je jezelf daarvoor over krijgt. Dus laat dat nou nooit over. Dan gebeurt dat het je oog ontsloten wordt. Voor een lam dat God daar zelf heeft neergelegd op dat altaar. En voor Gods kinderen de toorn heeft opgevangen. Tot as is geworden. Dat is volkomen verteerd door Gods toorn. Een volkomen offer heeft gebracht. En wie daar staat, bij dat brandofferaltaar, als je het vonnis hebt omhelst, ik had voor eeuwig door Gods toorn moeten worden getroffen, dan krijgt die mens een lam in zijn hart dat de zonde schuld heeft weggedragen. Een die de toorn van God heeft ondergaan, dan krijg je een lam van God, van dat altaar. Daar moet je geweest zijn, Golgotha. Een lam ontvangen voor je hart en voor je ziel. En dan zul je gaan naar binnen, naar dat andere altaar, om daar niet meer een offertje te brengen. Dat doet de godsdienst. Neem mijn uren en mijn tijd, ja. Nou, mijn zilver en mijn goud kunt u ook nog krijgen, Heer. Nee. Dan ben je zelf een offer. Niet een offer brengen, maar een offer zijn. Een offer zijn. Het eigendom van Christus om in zijn dienst op te branden. Om het altaar Christus gelegd te worden, om er voor hem alleen te zijn. Dat is altaardienst. Daaraan worden wij gemeten. En niet anders dan dat. Aanbidden. In rook opgaan. Want in de rook van de aanbidding. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Niemand investeren met het oog op de eeuwigheid. Dat is de koopman die we allemaal zijn van nature. Maar offer te zijn, voelt u het verschil tussen een offertje brengen en offer zijn? Dat is verschil tussen leven en dood. Hemel en hel. Offer zijn. Dan kan ik geen dienst meer doen. Maar dan ben ik dienstknecht 24 uur per dag altijd. Ik moet verder. Is het duidelijk? Daaraan worden wij dus gemeten. Of ons leven is altaardienst. Offer zijn. En dan, alles wat er niet is, valt er buiten. Dat staat er ook. Ik kan het niet allemaal uitleggen. Maar in een enkel woord mag ik het wel zeggen. Nou, alles wat er niet is, dat valt er dus buiten. Dat is te kort. dat valt buiten de maat. Wat moet hij dan buiten laten de vorm? Want dan gaan we weer in gedachten terug naar Jeruzalem. Die altaren die daar staan, dat heiligdom dat daar is. Daarvoor liggen grote pleinen. Dat zijn voorhoven. Je hebt verschillende voorhoven. Het voorhof der vrouwen, het voorhof der priesters, het voorhof der heidenen. Nou, goed. Daar staan ook mensen. Dan zullen wij vanmorgen met name moeten denken aan het voorhof der heidenen. Dat zijn ook zeer godsdienstige mensen, want anders ga je niet naar de voorhof. En die zien ook heel veel. Die zien daar hoe de priesters naar het heidendom gaan, hun offers brengen. Levieten zien ze bezig, ze zien de rook opstijgen, ze horen de zegen uitgesproken worden en nog veel meer. Dat betekent dat je in de kerk bent en dat je heel veel kunt zien en daar je er ook niet los van bent. Dat je er zelfs genoegen in vindt en dat je die graag zou missen. Nee, dat je zelfs niet meer kunt missen. Je bent iedere dag daar te vinden in de voorhof om maar te zien met een verwonderend oog, zeg je misschien wel. Maar, ga nou niet verder, gemeente, je staat er wel buiten. Het blijft bij zien. Met allerlei gevoelens. Nou, dat is nou de zichtelijke godsdienst. Die leeft van het zien. Maar de ware godsdienst, dat heb ik u net gezegd, die levert het offer. Dat is toegepast. Richterlijke godsdienst, die zijn onder het recht van God gekomen. Die zijn rechterlijk verloren gegaan. En als een vuur brandt uit het vuur gered. Om nu eeuwig vuur te zijn. Op te branden in die liefdedienst. Die mij nog nooit heeft verdroten. Nou, dat is het verschil. Heel kort. Nou, zeg het maar. Valt u er nou binnen of staat u er buiten? Leef je van het zien of van een richterlijke daad in uw leven? Ik ga verder. We kijken nu naar onze tweede gedachte. Die kerk, die getuigt ook in deze wereld. Twee getuigen. Misschien hebben we vanmorgen al wat zitten peinzen. Wat zou dat toch wezen? Twee getuigen. Nou, u heeft zeker wel een Bijbel met verwijzingen naar teksten. Dan heeft u al wel gezien. Een verwijzing naar Zacharia 4. Moet u wel nalezen hoor. En dan zult u ook zien wie die twee getuigen zijn. Dan worden er namelijk twee genoemd. Jozua en Zerubbabel. Dan gaat het over de hoge priester en de koning. Dus in mijn eigen woorden, de kerk en de overheid. Twee getuigen. En zo gaat het getuigenis de wereld in. Door de mond van kerkdienaren en overheidsdienaren. En op het ogenblik dat ik het zeg, voel ik ook in mijn eigen hart een zekere verwondering. En misschien wel een vraag van, is dat nou wel waar? Ja, de kerk natuurlijk wel. Gij zult mijn getuige zijn, dat is duidelijk. Maar de overheid getuige, dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is. Nou, je mag ook blij zijn als de overheid zich nergens mee bemoeit. En dat je de vrijheid door wordt gelaten om dat woord te verkondigen en aan te horen. Maar een overheid die getuigt, nee. Kijk, dat zijn we kwijt. Wij weten samen nog half niet hoe erg het is, geliefde. Er zijn twee getuigen in de Bijbel. Dat is overheid en kerk samen. Dat staat in Zacharia 4, heb ik u net gezegd. Staat het in de Bijbel namelijk verklaard, ja zeker. Van de kerk is het duidelijk, gij zult mijn getuigen zijn, dat heb ik u verteld. En de overheid dan. In Romeinen 13 staat, u moet alles nalezen. Dat de overheid, de regering, kinderen, een dienaresse van God is. Dus om in dienst van God er te zijn voor de onderdanen. Ik verwijs u ook naar onze geloofsbelijdenis die daarvan spreekt. Artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Lees de Bijbel. Gods woord zegt ons, de overheid is het ten goede van de onderdanen. En hoe kan die er nu alleen ten goede zijn? Ten eerste, natuurlijk door de orde te handhaven, zegt u. Nou, daar zal ik mij van de week door laten leiden als ik mijn stem moet uitbrengen. Orde op straat, want dat is hoog nodig. Even wachten. Nog meer om de kerkendienst te handhaven. En ze weren het rijk van de Satan, de antichrist. Doe al die stemwijzers nou eens weg. Ik begrijp trouwens niet waar wij mee bezig zijn in ons reformatorisch deel, volksdeel, om daar nog één ogenblik aandacht aan te geven. Hier wordt uw stem gewogen. Hier wordt een weg gewezen. Een overheid die het opneemt voor de zaak van Christus. Geliefde, dan denk ik dat u toch wel snel klaar zult zijn. Dan hoeft u niet zo lang meer te tellen. Er is er, zo ik kan zien, nog maar één die werkelijk in het stadkundig leven dat woord van God onverkort wil handhaven. Ook als het gaat om de roeping van de overheid. Om er zo te zijn voor het volk. Niet alleen de orde op straat te handhaven en het zwaard te hanteren. Ook de doodslag te weren en te bestraffen met de doodstraf. Ook om het rijk van Satan in te korten. Te weren al wat die ware kerkendienst belaagt. En laat het woord van God ook hierin alleen richtsnoer zijn. En zie dan ook al het andere. Wat dat niet is. Wat alleen met schone schijn u wil meevoeren en omvoeren. Alleen maar een appel doet op uw eigen belang. Op de aftrek van uw kostenposten. En God, wederom het kind van de rekening, met eerbied gesproken. Weegt dan alleen het zogenaamde eigen belang, wat het ook zijn mogen, geliefde. Twee getuigen, overheid en kerk. Het is altijd zo geweest, David, een overheidspersoon, ijverde voor de zaak des Heren. Jozefat, Manasse naar zijn bekering ook. En verder zeker, als naar even het christelijk geloof mag doorbreken in het Romeinse Rijk. En dan komen er christenkeizers die het goede... Ik zeg niet dat ze het goed gedaan hebben. Dat is het anders. Maar het goede gezocht hebben voor God en zijn kerk. En ook in onze middeleeuwen. In ons eigen land. Zijn ze geweest, christenkoningen. Nogmaals, niets om ze vanmorgen te wegen. Alles tekort. Ik weet het, maar toch was in hun hart de ijver voor God en zijn kerk. Om die te mogen bedoelen. En we denken dan willen van Oranje niet anders om dat te zijn. Een dienaresse Gods te wezen, geliefde. Twee getuigen. En dat is een nood van onze tijd. Eén getuige is bij ons niet meer. De overheid heeft dit laten liggen. En dan moet u maar eens opletten. Eerst geen getuige meer zijn. Dan zich terugtrekken als neutrale toeschouwer. Maar ook dat niet meer. De overheid wordt steeds meer vijand van Gods kerk. Ziet u dat? En alles wat zogenaamd op uw vrijheid een beroep doet, is alleen maar uit de duivel. Want de vrijheid van de politieke partijen in Nederland die zij propageren, is niet anders dan de vrijheid van Psalm 2. Kom, laat ons hun Gods banden scheuren. Jonge mens, dat woord vrijheid heeft een magische klank. Hè? Voor vrijheid en voor democratie. Maar het is alles van Satan. Want het is allemaal opstand tegen God. En Gods arme volk wordt hier geen plaats meer gegund, geliefde. We zien het steeds meer. Ziet u het ook? En ziet u door de zon van deze dag? Ziet u door al de weldaden die ons nog gelaten zijn? Ziet u dat dan ook? Die wolken. Naderend onheil. Die wolken van toenemende vijandschap jegens dat deel dat nog getrouw wil zijn. Alleen zich laat leiden door Gods woord. En daarom alles moet al wijzen wat niet is naar Gods woord. Waar het ook over gaat. Of het gaat over doodslag in de moederschoot. En doodslag in de verzorgingstehuis. Of het nu gaat over al datgene wat er nog meer, dat weet u, van de orde is. Tegen natuurlijke verhouding. Die God een gruwel zijn. Wat het ook mag zijn. Dat volk. Dat zal weten dat zij in de nadagen van deze wereld leven. De overheid tegenstander geworden. Eens geroepen en nog steeds geroepen om getuigen te zijn. Ik moet verder. En hoe is dat getuigenis dan? Wat is nu de kerk? En we zouden er misschien overheen lezen. Maar dan moeten we toch eens samen kijken. Doet u dat ook met mij in vers 3? Die getuigen zijn met zakken bekleed. Nou kom ik aan een heel wezenlijk punt vanmorgen, vrienden. Er staat niet met 3 delen zwarte pakken. Die mogen er zijn. Toga staat er ook niet. Nog veel meer dingen die wij er misschien verhouden. Die tot op zekere hoogte er best wel mogen zijn, ik wil daar niks van zeggen. Maar als dit er maar is. Hier staat met zakken bekleed. De getuigen van God in de wereld zijn met zakken bekleed. Wat betekent dat? Je voelt al wel op de klank af iets van de rouw. Je zegt, maar dat kan toch niet waar zijn. De kerk heeft op de beste boodschap. Vreugdekleed toch? Ik ga daar geen streep doorzetten. Zou ik niet durven. Maar ik hou me bij het woord. En het een sluit het ander niet uit. Luister eens goed. Boetekleed betekent het. Met zakken, dat heeft te maken met rouw. Met droefheid. En dat is de kerk in haar ware gedaante en gestalte. Met zakken bekleed. Ja, zo kennen wij de kerk al lang niet meer. Of althans niet meer zo. Want wij zijn als kerk heel ver weg. Maar daar ligt een vraag. De overheid heeft haar roeping verzaakt. Hoe komt dat? Omdat de kerk niet meer op haar plaats is. Die harige zakken hebben afgelegd. Ze hebben liever een prachtig kleed waar ze goede sier mee kunnen maken in deze wereld. Maar er is maar één kerk. En dat is niet alleen Jeremia. Dat denkt u dan aan vanmorgen. De boeteprofeet. Jeremia. En Jesaja. Maar al die profeten. Maar ik zie hoe ze dopen niet anders. Bekeer u. Want de bij ligt al aan de wortel van de bomen. Jezus Christus niet anders. Bekeer u, want het koninkrijk der hemel is daarbij gekomen. En Paulus, Petrus, ze waarschuwen allemaal tegen de zonde. Allemaal boeteprediker's met de ootmoedigheid bekleed. Wat is een boeteprediker? Ten eerste moet u zelf de ootmoed kennen, anders kan u nooit een ander prediken. Zelf dat rouwkleed hebben gedragen. En dan ook als een opgeheven vinger van God in de wereld staan. Niet om mensen te plagen. Maar om voor de eer van God te ijveren. Omdat God eer niet duldt dat zijn naam door het slijk gehaald wordt, zijn wetten vertreden wordt. Zijn kind veracht wordt. Daarom, boeteprediker, en dat was onze overheid ook geliefde. Een overheid die boetedagen afkondigde. Om samen Gods aangezicht te zoeken, zoals eens ook Salomo deed met zijn volk. Die tijd is heel lang al voorbij. Maar daar moeten we nooit in kunnen berusten. Dat zijn wij. Ach, zei ja, dat is geweest. Het zij zo. Nee, het zij zo niet. Dat was een tijd, zeggen we dan, ja. Maar daarom is dit zo ontzettend dat die tijd er voor ons niet meer is. De boetekleden zijn afgelegd. Alleen nog maar sierklederen, kerkelijke gewaarden. Om wat te zijn en wat te pronken. Waar is het boetekleed? Ik zeg het ook, kerkraad, tegen u. Tegen mezelf. Zijn wij nog wel kerk? Kennen wij nog die zakken? Om te waarschuwen tegen de zonde? Niet maar blij te zijn dat we nog een plekje hebben onder de zon, waar we nog de waarheid mogen verkondigen? Daar is God niet tevreden mee. Wij wel, maar God niet. Boeteprediker. Waar zijn de leenpotappels die door het volk geacht werden omdat ze eerlijk met zielen handelden, geliefden kort en goed? De rouwkleden zijn afgelegd. Met zakken bekleed, dat is de ware getuigenis. In deze wereld. Dat zijn we kwijt. En daarover zal God komen met zijn oordeel. Hij zal opstaan tot de strijd. Dat is zeker. Getuigen. Ze zijn er geweest. En ze zijn nu zo langzamerhand aan het verdwijnen. En dat is wat ons zo menigmaal weemoedig maakt. Als we terugkijken naar de geschiedenis van Schotland en van Engeland. Daar zijn die koningen, die overheden geweest. Die op de bres stonden voor God en zijn zaak. Wij missen die bewogenheid met het volk. De ernst. Wij verscheuren, wij vereten elkaar. Wij bestaan het om in oorlogstijd kleine zaken tot hoofdzaken te maken. We zouden ons weg moeten schamen onder onze kerkbanken. Als we zien de tijd waarin we leven, dan blijft er maar één schreeuw over. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Wat is het wezen van de religie? U heeft het vanmorgen gehoord, de altaardienst. Opbranden in de dienst des Heeren. Is het dat nog? En het tweede, als dat er niet is, dan zal in die zak ook niet meer gevonden worden. Want er is er geen ernst meer. Dan weegt de eeuwigheid niet meer. Maar als God een mens bekeert, dan komt er een rouwkleed over je leven. En dan gaat de eeuwigheid door je ziel. En dan wordt alles anders. Dan verstaan ze je niet meer. Dan word je een vreemdeling. Maar alleen met een boetekleed. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. En wees zo de vinger in de mond Gods. Ook in deze tijd. Het zijn ze luisteren. Het zijn ze niet luisteren. Ge zult spreken. De nood is opgelegd. Met zakken bekleed. Dat is het getuigenis van God in deze wereld. Ik kan het alleen maar aanduiden vanmorgen. Maar u wilt mij wel verstaan. En deze kerk is niet gewenst. En daarom het derde. Die kerk moet uitgeroeid worden. Nou, de overheid is al zwijgen opgelegd. Al voor de tegenpartij ingewonnen in ons land. Nou, dat laatste restantje kerk nog. Hier en op andere delen van de aarde kunt u het nog vinden. Dat is onze derde gedachte. De dood van de kerk. Er komt een ogenblik. Dat die twee getuigen zijn uitgetuigd. Uitgeprofeteerd. En dan worden ze gedood. Hoe moet je dat voorstellen? Dat er een ogenblik komt en dat zal niet meer zo lang duren. En ik kijk nu vanmorgen alleen maar naar mijn eigen land. Dat de inperkingen steeds verder zijn gegaan. En uiteindelijk men zelfs bestaat om de laatste kinderen van God te doden. Als ik kijk hier in Openbaring 11 hoe het staat uitgetekend, dan hoef je geen grote fantasie te hebben om te verstaan wat hier bedoeld wordt. De kerken dicht, het kerkmeubilair op straat gesmeten en Gods kinderen dood. Niet eens begraven, niet eens begraven. Zelfs die eer, voor zover begrafenis een eer is, daar wil ik nou niet over uitweiden. Zelfs die eer wordt hen niet gegund. Gods kinderen, er zullen er misschien nog overblijven. Deze of gene hier nog thuis lezend. Maar de officiële kerkdienst is ten einde. De kerk gaat hier uit op aarde. Houdt u daar rekening mee? Dat de kerk uitgaat een keertje. Einde van de kerk. En zij worden gedood. En dan wil ik één ding vanmorgen zeggen. Maar we vragen ons wel eens af waarom eigenlijk. We hebben hier samen vorige week stil mogen staan bij de gemeente van Smyrna, dat weet u nog wel. Smyrna is een typische gemeente die het beeld van God ten volle mag vertonen. En daarom ook gelasterd werd. Daarom benauwd en benard werd. Daar gaat het hier ook over. Waarom? En het staat er zo duidelijk. Kijk met mij mee. In vers 10 aan het einde, dan kunt u lezen waarom. Waarom moet het volk nou gedood worden? Waarom wordt geen ruimte gegund in dit land, steeds minder ruimte gegund? Waarom? Gepijnigd. Ja, maar zegt u. Gepijnigd? Gods kinderen, Gods profeten, Gods knechten pijnigen je. Pijnigen die je dan? Ja, dat is het nou. Ik zeg het hier ook maar. Wat ik al op meer plaatsen heb gezegd trouwens. Maar dat was zo heel bijzonder. Dat zul je dan ook wel nooit meer vergeten. Dat is iemand zei, schreef, ik moet het goed zeggen. Het ging over preken. Preken? Pijndank. Dat is toch wel eerlijk, of niet? Een preek, een pijnbank. Dan wordt je maat genomen. Het is te kort voor de eeuwigheid. Dat doet pijn. Zeker als je denkt dat je wat hebt. Dat doet pijn. En zo zijn Gods profeten altijd gekenschetst. Als beroerders in Israël. Die onrust brengen. Die je pijnigen met die vraag. Hoe is het voor de eeuwigheid? Heb je een borg voor je ziel? Hebben ze ach, man. Gaat er naar de kerk, gaat toch op. Wees blij dat ik nog een plek in heb. Pijnigers. Die moeten de mond gesnoerd worden. Pijnigers. Een preek als een pijnbank. Ja. Geen rustbank, maar een pijnbank. Maar er is een volk op aarde die zou die pijnbank niet meer willen missen. Daar hebben ze toch de liefde Gods in gesmaakt. Die eerlijk met hun ziel handelt. Het is een vriend die je de waarheid zegt. Nou, daar gaat het over. Maar het neemt niet weg. Dat volk van God is een lastig volk, hoor. En ze herinneren je aan de eeuwigheid en dat je bekeerd moet worden. En wat wil je nou? Nou, je wil het jonge leven indrinken. Jullie ook, jonge mensen, dat weet ik. En van de zon genieten. Die korte tijd dat je op aarde bent. Niet allemaal van die nadigheden en zwaarigheden aan je hoofd, alsjeblieft niet. Spreek ons van zachte dingen. Ouderen u niet anders. Pijnigers. Pijnigers van onze zielen. Maar dan zeg ik één ding wel. De hel zouden ze nu wel willen. Waar ze met een eeuwige vroeging gepijnigd worden. Dat ze toen die pijn hadden beseft. Die hen in de prediking werd aangedaan tot hun nut en behoud. Het is waar. Als de Heer gaat werken. En ik heb het meer dan eens gevoeld en ook gehoord. Dan sta je wel naar zo'n kansel te kijken. En denk je, man, ik zou je met genoegen. Nou ja, goed. Nou ja, van de kansel afsleuren, zei er eens eentje. Die oude dominee voor het huis, die zei, toen die kosten zag staan op de kansel van Montfort, ik zou die man wel hebben kunnen doden. En tegelijkertijd, en toch heb ik hem lief, want in al zijn scherpte heeft hij toch mijn zielenheil op het oog, geliefde. En daar ben je goed mee met die pijnige zorg. Echte. Met de zakken bekleed. En er zou toch een zucht moeten zijn in Vriezenvee. Of die er weer mogen zijn. Die nou eerlijk mee in ziel handelen. Met de zakken bekleed. Geliefden, dat zijn de getuigen. En die worden gedood. Daar gaat het nu over. En hun lichamen worden niet eens begraven. En dan zijn ze zo blij op aarde. Zo blij. Dan gaan ze elkaar cadeautjes sturen. Want iedereen kan meegenieten, hè? Via de media, dat weten we ook. Wat is dat mogelijk? Kun je overal zien hoe op de straten van Vriezenveen en op de straten van, dan noem het maar op, daar liggen de laatste kinderen van God. Heel de wereld kan meegenieten. En ze zijn zo blij, overal spontaan worden feesten georganiseerd. En ze gaan elkaar cadeautjes sturen. Heeft gehoord, die kerk is dood. Nietzsche zei al, God is dood. Dat is niet waar. Die God in heeft. De kerk is dood. Dat zal eens wel waar zijn. Maar ook niet waar. Want die leeft. Want als het lichaam gedood wordt, gaat die ziel tot God. En het grootste wonder zal gebeuren. Juist als men denkt, nu zijn we van de kerk af. Als ze in blijdschap elkaar omhelzen, van die kerk verlost te zijn, juist dan zal God komen. Opstaan tot de strijd. En zijn haat tussen wijd en zijd. Verjaagd, verstrooid. Toen zuchtte. Dat is psalm. Vers 68. Zingen wij van psalm 68 het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd.
Thank you.
Waarheid verloren gaan om zo behouden te worden. Afgesneden. De dienst van God ingewonnen. Om er voor hem alleen te zijn. De Heere doet een afgesneden zaak op daar. En dan geliefde de getuigen. Zullen we dat nooit meer vergeten. Met de zakken bekleed. Waarschuwen tegen de zonde. Niets verbloemend, eerlijk zeggen. Wat wel, wat niet naar Gods wil is en wat geen dageraad zal zien en wat wel. De oordelen voorstellen die komen zullen. En zo bewogen bij het volk te mogen zijn. Ieder op zijn eigen wijze. Die van het leven in vreemde is gebleven. Het derde. De kerk, die kerk. Zal hier een einde kennen. De pijnigers, de wereld zal er zich van verlost weten. Maar nog een keer, jonge mensen, de prediking doet pijn. Ik durf dat rustig te zeggen. En wat ik net zei, ja, dat is waar. Er kan soms zo vijandschap in je hart zijn tegen deze prediking. Want ja, je kunt wel zeggen dat niet naar de mens. Nou, dat is nog zwak gezegd, het is... Het is een vijand voor God en die wil dat niet horen. Dat hij het oude leven op moet geven. Die wil hier genieten tot hij erbij neervalt. Nou, dat laatste zal gebeuren. Maar dan hoop ik wel dat er iets anders gebeurd is. Daardoor die prediking getroffen bent. Pijnigende prediking. Waarom zou het anders zeggen? Ik moest denken vanmorgen aan prediker 12. Er staat zo aan het einde van het hoofdstuk. Over de meester der verzamelingen, dat is voor mij Christus hoor. Die de woorden Gods indrijft. Prikkels, nagel staat daar diep ingedreven door de meester der verzamelingen. Nou, dat is precies het werk. Die nagels en zijn spijkers diep in je vlees. Dwars door je hart heen, je sterft 1000 doden onder de bediening. Als die van God is hoor, sterf je 1000 doden. Dan voel je pas dat je vijand van God bent. Maar daar ben je nou zo eeuwig goed mee. Maar die spijkers al eer de meester der verzameling die je indreven in je hart zijn gedoopt in de goddelijke liefde. En het plaagt zijn volk niet zomaar. Maar uit bewogenheid. Die nagels diep ingedreven. Die mochten ook vanmorgen nog onze zielen dodelijk verwonden. Dat we uitgingen roepen draag mij uit. Want ik ben dodelijk verwond. En als het niet gebeurt, dan gaan er straks andere nagels door je ziel heen. De pijniging in het helse vuur. Dat is zo ontzettend. Soms durf ik, en kan ik daar niet over spreken. Zo ontzettend dat je in de rampzaligheid altijd maar die vroeging zal gevoelen. Als een worm die maar knaagt aan je geweten. Juist voor ons kerkmensen en ook jeugd. Die de waarheid heeft gehoord en dat je maar door bent gegaan. Eeuwige pijniging. Zou je dan vanmorgen maar niet door God gepijnigd willen worden? Tot je zaligheid, Heere, bekeer me toch. Ik moet eindigen. En als dat dan gebeurd is waar we zo even over spraken, dat die kerk gedood is en dat de kerk verblijd is, dan moet ik dit zeggen. Grote blijdschap, maar van korte duur. Maar 3,5 dag. Dan vaart de geest uit God in die dode, onbegraven kinderen van God, die knechtjes die daar liggen. En wat zal dat wezen voor die mensen die aan die lijken voorbij gaan, misschien wel met een hele grote boog, niet alleen vanwege de vijandschap, maar ook vanwege de stank. Dat die mensen kinderen opstaan. In één keer staan ze op. En geliefde gemeente, dan gaan de zaken achter elkaar in snel tempo zich voltrekken. Heel snel, ik kan het met een enkel woord vanmorgen alleen maar zeggen, heel snel. Dat gebeurt, die kinderen staan op voor God, leven, die mensen die stokten adem in de keel. Wat gebeurt hier? En tegelijkertijd, daar in de hemel gebeurt ook van alles en nog wat. Aardbevingen geschieden, er stemmen worden gehoord, Christus komt weder op de wolken. En die mensen roepen het uit, bewogen door alles wat op dat moment plaatsvindt. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Want dan ziet een mens dat hij zich voor eeuwig vergist heeft. Die kerk is niet dood. En dachten ze wel, een God is niet dood. Maar God leeft en zijn kerk leeft ook weer. En die kerk gaat naar die opstanding direct naar de hemel. Gods zoon tegemoet. Opstanding hemelvaart in één keer. Gods kinderen op de wolken, hun meester tegemoet. En daar vallen ze elkaar voor eeuwig toe. Eeuwig toe, bruid en bruidegom. En de wereld blijft achter, vertwijfeld, wanhopig, schreeuwend. En dan kun je niet meer bekeerd worden. Ja, dan kun je niet meer bekeerd worden. Het is zo ontzettend, als die dingen gebeuren, dan gaat het zo snel. En ik heb wel eens gehoord, er zijn bij katerzanten, dat weet ik nog wel, was met die golfcrisis, begin 90 jaar. Dan zou ik vanavond bekeerd willen worden. Vanavond. En dan word ik bang. Dan wil ik wel bekeerd worden. Nou, dat zul je dan wel willen. Maar dan zal het niet meer kunnen. De wereld wankelt. Het oordeel zet door en bekering, daar is het nu te laat voor. En noodgedwongen buigen de volkeren het hoofd voor de koning der koningen en de Heere der Heren, die komt op de volk om te oordelen de levenden en de doden. En waren armen verdrukte door God gewogen en gemeten. En bewaarde de kerk de eeuwige vreugde tegemoet gaat. Daar blijft achter een vertwijfelde schaar. Gewogen, te licht bevonden, gemeten en te kort voor de eeuwigheid. Geliefden, die gaan weeklagen. Om te eindigen een eeuwige weeklacht in de buitenste duisternis. Voorgoed buiten gesloten. Geliefde om op het laatste wee te ondergaan. Gemeente van Vriezenveen, nog is er tijd. Haast u dan. Het tweede wee is weggegaan. Zie, het derde wee komt haast. Amen. Laten wij. Er zou er vanmorgen een volk mogen zijn dat zegt: Heer, kom maar. Dat laatste wee, het einde van dit meester der ellende. Einde van de verscheurdheid. In mijn eigen hart en de verdeeldheid. Van alles wat u tegenstaat, het einde van allen die Sion gram zijn. Einde, want daar hunkert toch een levend kind naar. Die met Paulus het bij ogenblikken zo moe is om nog langer buiten te wonen, maar die wil inwonen in u. Heere Geest van volk, ook aan deze plaats, de tijd is bang. Maar u bent nog dezelfde. En u staat in voor uw volk. Meet ons ook verborgen. En als we dan gemeten door u moeten zeggen, Heer, het is te kort, dan zou het toch nog kunnen. Dan zou het toch voor ons allemaal nog kunnen. Want u bent een God, u hoeft maar te spreken, het is er. En uw gebied in het staat. Heere, leg de keuze in ons hart van jongen oud. Dank dat we hier nog samen alle rust mochten zijn. Hoe lang nog? Doe verzoening over onze zonden. Breng ons als het kan een babbel vanmiddag nog een ogenblikje samen. Onder het geklank van uw woord tot bekering van onze zielen. Tot nodiging van allen die nog buiten staan. Om Jezus wil. Amen. Mag het vrome volk in u verheugen. Zal hupfelen van zielenvreugde als zij hun wens verkrijgen. Gelukkig volk, dat we er door genade bij mogen horen. Tweede vers van 68. Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.